Het woord voor onze overdenking vindt u in het u gelezen schriftgedeelte uit de tweede brief aan de gemeente te Korinthe, hoofdstuk 5, vers 11 en vers 21. 2 Korinthe 5, vers 11. Wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. En zijn goden openbaar geworden, doch ik hoop ook in uw gewetens geopenbaard te zijn. Dan vers 21. Want dien die geen zonde gekend heeft, heeft hij zonde voor ons gemaakt. Opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Tot zover. Zijn wij hierboven verschrikking en vertroosting. Eigenlijk was de gedachte om in zonderheid op vers 11 te letten, en met een enkel woord wilde ik toch ook nog op vers 21 letten als de troost in het heilig evangelie. Waarom wij deze morgen hierbij stilstaan, dat kwam eigenlijk toen ik gisteren aan het eind van de middag van zuster Voskuil hoorde van de ernstige situatie van haar kind, haar zoon. En dat je dan zo de gedachte krijgt, want ik had eigenlijk helemaal nog geen gedachte, zo'n ongeestelijk mens ben ik. Maar toen kreeg ik zo de gedachte, ik weet wel, dat is altijd waar, en dat gaat ook altijd maar door. Ook al weten wij het niet. Maar soms word je er in een ogenblik weer mee geconfronteerd, dan zeg je, ja, er zijn een heleboel mensen op vakantie, de kerkenraad was gedeeltelijk weg, het is mooi weer, het zonnetje schijnt en scheen, en ja, iedereen die vindt dat natuurlijk wel fijn, als je dan ook een beetje mooi weer hebt. Het is eigenlijk altijd mooi weer voor zulke mensen als wij zijn, maar goed. En ja, de kinderen vermaken zich, trachten zich te vermaken. De ouderen trachten wat rust te houden, hoewel dat ook nog geen eens meevalt. En dan zeg je, ja, wat gaat door? Ziekte, lijden, pijn. De een zit in zijn overhemdje in de zon en de ander lijdt grote pijnen in een ziekenhuis. En een ander, die blaast de adem uit. En het gaat zomaar door. En toen sloeg ik eigenlijk dit gedeelte op uit het woord van God. Dan gaat het over de afbraak van het aardse huis. Over het gebouw in de hemel. Allemaal dingen die er betrekking op hebben. En dat wij niet willen ontkleed worden, maar overkleed. En dat we door geloof wandelen en niet door aanschouwen. Ik laat dat maar verder rusten. Laten we komen tot wat het doel was om elkaar te mogen noemen. De noodzakelijkheid van het geloof in de Heer Jezus Christus. Het kennen van Hem, die alleen onze vrede en ons leven genoemd kan worden. De achtergrond is dit. De apostel heeft een brief geschreven, en waarschijnlijk nog wel een brief geschreven, die zoek geraakt is, ook door de leiding van de Heilige Geest moeten we maar denken, maar er wordt over geschreven in deze brief. Hij heeft Timotheus eerst al naar Korinthe gestuurd. Het ging allemaal niet zo goed. We weten, ik zal dat niet steeds noemen, maar van allerlei ergerlijke dingen, partijschappen in de gemeente. Daarbij waren er judaïsten, joden, die probeerden om de apostel verdacht te maken. Zijn ambt te betwisten en te zeggen, ja, tegen jullie is die scherp en tegen jullie durft hij wel eens wat te zeggen enzovoorts, maar als u hem zo bezig hoort, zo, hè, dan is hij altijd nogal toch wel een vriendelijke, aardige man voor iedereen. Maar moet je eens kijken hoe die jullie behandelt. Zo scherp en noem maar op. En zo proberen de mensen op allerlei manieren, proberen ze de onrust en de tweedracht aan te wakkeren in die gemeente te Korinthe. Je zou zeggen, je hebt niet zo erg veel positiefs te zeggen bij de eerste indruk van de gemeente te Korinthe. In deze tweede brief gaat de apostel Paulus tenslotte zijn eigen apostelambt verdedigen. Gaat hij opsommen wat hij allemaal gedaan heeft voor ze. Hij zegt, ja, jullie kunnen iedereen verdragen, maar mij kun je niet verdragen. En de anderen die bij jullie gekomen zijn, die hebben eten van je gekregen en geld en je levensonderhoud. En ik heb expres van jullie nooit 1 cent willen hebben. Want toen ik bij jullie was, de apostel heeft er 1 jaar en 6 maanden gearbeid. Toen ik bij jullie was, toen had ik gebrek. Maar ik wou het niet laten weten. En ik heb me door andere gemeentes laten helpen. Om van jullie toch maar niets aan te nemen. Om jullie als het ware een portret te tekenen. Dat het evangelie van Jezus Christus een evangelie is om niet. Andere apostelen hebben bezoldiging aangenomen. Zegt hij. Maar ik niet. Ik heb nog geen brood bij jullie willen eten. Dan moet je nagaan wat er achter zijn rug allemaal verteld werd. En hoe zijn ambt ondermijnd werd dat de apostel zoiets moet gaan schrijven. En dat was nou een stad, Korinthe, die hoofdstad van Achaïe. Het was een zeer goddeloze stad. Vooral op zedelijk seksueel gebied was het een uiterst diepgezonken bevolking. Een samensmelting van allerlei mensen. Maar, en de apostel had het er erg benauwd mee gehad toen hij daar kwam. En de Heere had op een nacht gezegd, vrees niet Paulus, wees niet bang, want ik heb veel volk in deze stad. En je zou zeggen, wat heeft de man hier allemaal een verdriet gehad. Hoe die zich, je zou zeggen, hoe die zich ook in alle voorzichtigheid gedroeg. Dat hij nooit, dat ze nooit zouden kunnen zeggen, ja, maar je hebt van ons dit gehad en dat gehad. Ondanks dat. Trekken ze zijn bedoelingen in twijfel. Van de prediking van het evangelie. En nou in dat vers 11, dat moet u alleen maar even weten als achtergrond. Dan gaat de apostel zeggen hoe nou zijn motieven zijn. Wat zijn de achtergronden nou van zijn arbeid. Die hij van Gods wegen mag verrichten. Dan zegt hij. Wij dan wetende de schrik des Heren. Wat is dat die schrik des Heren? Dat is wat er in dat voorgaande vers staat. Dat wij allemaal moeten geopenbaard. Worden. Wij moeten allen verschijnen voor de rechterstoel van Christus. Allemaal. Paulus, de Korintiërs, de mompelaars op de achtergrond, de ondermijners, allemaal. Ja, alle mensen. Want God de Vader heeft aan de Zoon bevoegdheid gegeven om het gericht eenmaal te houden. En u weet de apostel van die schrik. Dat wil zeggen, hij weet van het oordeel dat er bij God is. Waar je zo ontzettend veel ook in de Bijbel van leest. Waar mensen voor gebeefd hebben. Voor de toorn en het oordeel van God. Je zou zeggen, ja maar dat is toch voor de gelovigen afgedaan. Die nou in de Heer Jezus Christus bevonden mogen worden. Daar is toch geen toorn meer bij. Waarom hebben ze dan zo gebeden in het Oude Testament of dat de Heer zijn toorn van hun zou opheffen? Waarom heeft Mozes dan gezegd, wij vergaan door uw toren en door uw grimmigheid worden wij verschrikt? Waarom hebben ze gebeden, straf mij niet in uw toren en kastijd mij niet in uw grote grimmigheid? Zou een vader niet echt boos kunnen zijn op zijn kind? Is dat maar een hersenschim? Die toren van God? Of is dat de realiteit, de werkelijkheid, dat hij de reine, de heilige, dat hij te alle dagen torent? En wat Paulus ook zelf schreef, God is niet onrechtvaardig als hij toren over ons brengt. Bij hem wordt het onrecht niet gevonden. Ja, maar dat is het Oude Testament. Nee, dat is het Nieuwe Testament. Je hebt toch zo vaak gelezen in de evangelie dat Jezus toornig was. Dat hij ze toornig aanzag. En je weet toch dat hij gezegd heeft, toen hij het had over het oordeel, dat hij komen zal om te oordelen. Dat hij zal zeggen, gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zou zijn, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood. Jezus, die dierbare heren en heiland die het land doorging, goeddoende. Wie Jezus heeft gezegd, al daar zal wening zijn en knersing der tanden. En de rook van hun pijniging gaat op tot in alle eeuwigheid. Jezus die heeft gezegd, deze zullen gaan in de eeuwige pijn. Waar hun worm niet sterft en het vuur niet wordt uitgeblust. En lezen we niet door het hele woord heen dat er een schrikkelijke verwachting van oordeel en van vuur is dat de tegenstander zal verslinden? Dat weet Paulus, dat gelooft hij. Menig een heeft God daarom verworpen en veracht. En die heeft gezegd, zo'n God begeer ik niet. Een God die eeuwig straft en eeuwig laat lijden. En het is ook onvoorstelbaar voor ons menselijke verstand. En toch is God niet onrechtvaardig, al kan ons kleine menselijke verstand niets van God bevatten. Het geloof zegt, gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Nu zegt Paulus, dat ik dat evangelie verkondig, dat vloeit niet voort uit een hobby of uit, om maar mensen om me heen te verzamelen of om maar wat te bereiken. Het is ook niet om rijk en groot te worden in deze wereld. Maar lieve mensen, wil die zeggen, ik weet dat Gods oordeel ontzettend zal zijn voor ieder mens die buiten de Heer Jezus Christus leeft en sterft. Dat heeft mijn ziel verschrikkingen gebaard, wil die zeggen. En dat is ook mede, er zijn meer dingen te noemen, zijn roeping tot het ambt en noem maar op. Maar als ze daar in Korinthe soms denken dat het zomaar iets voor het vaderland weg is, dan vergissen ze zich. Want, zegt hij, wij weten van die schrik des Heren. Als hij op zijn troon zal gaan zitten om te oordelen de levenden en de doden, en alle mensen voor zijn aangezicht zullen gedaagd worden om rekenschap af te leggen van hetgeen in het lichaam geschied is, het zij goed of het zij kwaad. En dat, zegt Paulus, is nou de achtergrond mede waarom ik bij jullie gekomen ben. En dat ik zo'n verdriet heb en dat ik nu alweer geschreven heb. En dat ik ook zo blij ben als ik merk dat het beter mag worden. Dat jullie luisteren naar het heilig woord van God en dat je bedroefd bent geworden naar God. En dat je mocht opwaken uit die dood, opdat Christus over u heersen. Lichten. Wij dan wetende de schrik des Heren. Weet je daar ook iets van? Van de schrik des Heren. Daar hoef je niet voor, met eerbied gesproken, in de hel te zijn geweest. Maar daartoe is nodig dat je het eeuwig blijvende woord van God gelooft. Wat hij zelf heeft gezegd. Wat hij gesproken heeft over het oordeel der gerechtigheid. Nou ja, maar dat is toch niet, de apostel heeft het over zijn arbeid in de evangelisatie onder de heidenen en ook onder de Korinthe, dat waren ook heidenen. Maar dan ga je toch niet de schrik gebruiken om de mensen, bang te maken en om ze zo de goede keus te laten doen en ze zo op het rechte pad te brengen. Is dat wel het middel? De schrik van het oordeel van Jezus Christus. Is dat wel het middel om mensen te overtuigen? Nou, dat staat er niet. Er staat niet dat de apostel altijd in zijn evangelisatiearbeid, in zijn prediking, dat hij de mensen bang komt maken om op die manier de mensen naar de kant van God te krijgen. Dat staat er niet. Maar wel zegt hij, ik weet. En ik hoop dat wij het alle weten, zegt hij. Wij weten de schrik des Heren. Dus als het gaat om de arbeid van Gods koninkrijk, dan gaat het over wel of nee, dood of leven, vloek of zegen. Dat is de achtergrond. De wetenschap dat er maar twee wegen zijn. Eigenlijk maar één, maar de schrift noemt die tweede weg. Maar het is een weg, hoe breed en begaanbaar die ook lijkt. Het is een weg des doods, die reikt aan de hel. Het is eigenlijk maar één weg. Dat is de Heer Jezus Christus. Ik ben de weg. Die schrik is dus niet het evangelisatiemiddel. Dan denk ik aan een van onze schrijvers die zegt, ach, ik heb gemerkt dat de donder van Sinaï en de bliksemstraal, ik geloof dat Comrie het ergens schrijft, dat die de mensen nog harder maken. Een mens raakt eraan gewend. Aan dood en verdoemenis. Hij weet zelfs in zijn doem, weet hij nog een zekere waardigheid. En spreekt hij van doem waardig te zijn. Mens raakt overal aan vertrouwd. Trouwens, joh, je weet het al, zou er iemand uit de doden opstaan en die zou zeggen, ik heb zo geleden, ik heb zo benauwd geweest, ik heb het zo ellendig gehad van God verlaten, dat ik heb het uitgeschreeuwd, mensen bekeer je toch. Jezus zegt, ze zouden zich niet laten gezegd. Zij hebben Mozes en de profeten, dat ze die horen, Gods getuigenis, dat eeuwig zeker is. Maar al is dan die schrik, die toorn van God, die benauwenis, hier niet genoemd als het middel om onder de mensen te prediken, dat sluit niet uit dat de prediking die schrik toch meebrengt. Want iedere prediking is voor u, voor mij, een prediking ook van het gericht. Van het gericht. Iedere prediking is toch een confrontatie, juist in het heilige evangelie, met de Heer Jezus Christus. Daar vallen toch de slagen, daar komen toch de lijnen openbaar, de breuklijn. Dat is toch in de diepste zin de crisis van het mensenleven, de confrontatie met de Heer Jezus Christus. Want daar komt uit dat evangelie toch de vraag op ons af. Wat dunkt u van de Christus? Wie is hij? Wiens zoon is hij? Daar komt de vraag op ons af. Wie zegt gij dat ik ben? En in die vraag, hoe teder uitgesproken, daar ligt toch ook iets in van de schrik. Want daar hangt het van af. Wie is hij voor mij, voor u, voor jullie jongens en meisjes? Wie is hij? Is hij een vage, niet nader te omschrijven figuur ergens? Iemand waar je uiteindelijk nog een keer naartoe kunt gaan. Om genezing of om redding. Of is hij de van de Vader in deze wereld gezondene? Het lam dat de zonde der wereld wegneemt. De ware wijnstok. De deur voor de schapen. Want daar hangt het van af, onze dood of ons leven. Wij dan wetende de schrik des Heren Paulus, wat bedoel je dan nog meer? Hij bedoelt dit, mensen, je hebt toch het heilige evangelie gehoord, ook van die schrik des Heren, die in Jezus Christus gekomen is, toen hij verbaasd en zeer beangst begon te worden. Dat was iets van de schrik van God. De benauwenis die over hem kwam. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Hij viel ter aarde in de hof en zijn zweet werd als grote droppelen bloeds die op de aarde nedervielen. Wat een schrik. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Wat een schrik. Toen God opstond om te oordelen. Toen hij Jezus Christus in de vierschaar trok. Toen zijn mond het vonnis ging spreken.
Borgtochtelijk deed hij dat, plaatsbekledend. Vervloekt is een ieder die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Hij de onschuldige. De schrik en de duisternis en de vrees is zo groot geworden dat hij riep uit de duisternis: mijn God, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat was de grootste schrik des Heren. Schrik, dat is in geen mensenhart te peilen, te bevatten. Van God verlaten te zijn. Dat heeft hij ondergaan, die schrik des Heren. Benauwenis en droefheid zijn over hem gekomen. Mateloos groot. Nou, zegt de apostel, wij dan wetende de schrik des Heren uit het eeuwige woord van God. Door de Heilige Geest, door het geloof, door de kennis van het Heilige Evangelie en ook iets in het persoonlijke leven, wat wij zijn als ontdekt wordt. Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? Wie zijt gij, Heer? Wat een verschrikking opeens. Hij wist het niet meer. Nou, uit met als achtergrond deze verschrikking. Predikt de apostel het evangelie. Probeert hij de mensen te overtuigen, of dat is eigenlijk niet goed gezegd, proberen. Maar is hij werkzaam om de mensen te bewegen, te overreden? Dat is de achtergrond van de arbeid. En dan is er in die verkondiging van dat evangelie, in dat overreden, in dat bewegen, in dat overtuigen, is de kracht van de Heilige Geest als het God behaagt om daarin mede te werken en te zegenen aan de harten. En in die boodschap worden de mensen dan ook geconfronteerd met de schrik. Al is dat heus dan niet op de voorgrond te noemen, dat de apostel helemaal niet uit een soort wetenschap dat ieder mens toch wel bang is om daarop aan te knopen. Hij weet dat er bij ons geen aanknopingspunt is. Hij probeert ze ook niet te bewegen tot de schrik, maar hij probeert ze wel duidelijk te maken: buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig verderf. Daarom is hij bezig om de mensen te bewegen, te overreden. Dat is een Bijbelse notitie eigenlijk. Dat bewegen. Je zou zeggen, ja, maar och. Je spreekt een woordje, je laat het maar aan God over. En als iemand een stap verder gaat, ja, man, maar je weet toch wel. Ja, maar dat wist de apostel heus wel. Dat wist hij wel. Dat een mens zomaar niet in beweging komt. Maar die apostel weet, God heeft toch zelf zo menigmaal zijn gunst betoogd. Ik heb veel volk in deze stad en in veel andere steden en plaatsen. En de Heer heeft toch met zijn geest meegewerkt, gewrocht in de harten. Dat kun je toch in de handelingen lezen. Maar Paulus wil zeggen, zo ligt het voor mij nou de zaak vlak. Dat onze arbeid bestaat daarin om de mensen te overtuigen en te bewegen tot het geloof. Tot het geloof in de Heer Jezus Christus. In zijn bloed. En in dat bewegen is ook de ernst. Welke ernst? Die laatste vraag van ons leven eigenlijk. Of hij, of ik. Of ik zal mijn pak eeuwig dragen. Of Ik zal wel misschien te maken krijgen met een toornend en kastijdend God. Maar dan juist omdat ik een kind ben. En omdat hij mij een huis bereid heeft in de hemelen. Want Jezus Christus heeft mijn pak overgenomen. Dan is het ook het ergste niet, hoe reëel het ook is hoor, dat de Heere God erop slaat. Dat is niet denkbeeldig. En dat de Heere ons wel in het donker zet. En dat de Heere ons wel eens zo doet gevoelen. Welk een uitbraaksels van de hel wij zijn. Dat is reëel. Maar dat is niet het ergste. Het ergste is als die verschrikkelijke schrik van God verlaten op mij moet komen. Voor eeuwig. Dat is het ergste. Want er is geen ander slachtoffer meer voor de zonde. Je kan geen kant meer uit. Het is verschrikkelijk. David zong het haar mijns vlees is te berg gerezen. Bij het zien van uw oordelen. Dat zouden wij niet kunnen dragen. De Heere zou er ons mee kunnen verenigen. Maar anders. Je hebt toch wel gehoord. Absalom mijn zoon, mijn zoon. Absalom mijn zoon. Ware ik voor u gestorven. Maar dat kon niet. Niemand zal zijn broeder immer meer kunnen verlossen. David kan niet sterven voor zijn zoon Absalom. Wel naar het vlees misschien, maar niet om hem te redden en om hem te behouden. Dat kon niet. Daarom is de boodschap van het geloof, die niet gelooft, is alreede veroordeeld. Omdat hij niet gelooft het getuigen is dat God getuigd heeft van zijn zoon. En zo zijn wij Goden openbaar geworden, zegt de apostel hier. Hij wil zeggen, zo ligt de zaak bij God en is de zaak bekend. God weet ervan dat het zo ligt. En ik hoop, doch ik hoop, dat ook in uw gewetens openbaar te zijn, dat bedoelt hij daarmee. Ik hoop dat jullie je ook niet laten beïnvloeden door die dwaalleraars. Maar dat je ook enig besef mag hebben waar het eigenlijk over gaat. Wat de drangreden is. Daar wil ik niet al te veel van zeggen. Waarom niet? Och mensen. Ik las eens van een professor. Die had het over die droevige predikers. Die door de preekstoel naar de tekst gedreven worden. En hij zei, nou, dat zo erg was. Dat is ook erg. Maar het net andersom moet zijn. De tekst moet de prediker naar de preekstoel drijven. Gelijk een bron zich uitstort op de velden. Het kwam van de week nog in mijn gedachten vrijdagavond, toen we met het rommeltje aan het inpakken waren. En het was bijna alweer zaterdag en zondag. Ik zeg, oh, Heer, ik weet het niet. Wat ben ik toch een ongelukkig schepsel. Geesteloos, blind voor geestelijke dingen. Want je begint alles met wat meer aandacht. Laten we zeggen, ja, wat. Nee, dan zeg ik, mij, de onwaardigste en de blindste van allen. Dus ik wil nou niet over die grote genade uitweiden van de apostel Paulus. Hè? hoe dat hij gedreven werd in alle onderdelen van zijn leven. Dat hij zelf een portret wilde zijn als het ware, een afspiegeling van Christus. Nog geen gebruik te maken van enige van hun diensten in Korinthe dan. Het gaat mij hierover. Vandaag en van de week die voorbij ging, terwijl wij weg waren, zijn er mensen, ziek, stervende en dood. Niet alleen geboren, maar er zijn ook voor mensen, of er is ook voor mensen, een einde gekomen aan de reis, waar de zon is ondergegaan. En daarom heb ik vanmorgen die boodschap. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mens tot het geloof. Hij beweegt ze niet om door de schrik eens goed aan te pakken en te zeggen, jongens, misschien kunnen we het nog in orde maken. Nee, de evangelie stelt iets anders aan de orde. God heeft zijn toorn willen bewijzen aan zijn geliefde zoon. Maar nou komt het op ons af, die boodschap hoor. Die boodschap komt op ons af. Daarom zegt de apostel, gelooft zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u lijden. Hij weet het wel, dat wij niks kunnen. Maar de Heere heeft toch gezegd dat hij zijn geest gegeven heeft. En Jezus sprak toch in zijn hoge priesterlijk gebed, voor allen die door hun woord in mij geloven zullen. We zijn die eer niet waard, die discipelen en die apostelen. Maar toch zegt Jezus het, omdat hij weet dat God middelijk werkt. Jongens en meisjes, zul je er eens aan denken, want jullie leven onder het woord. Ik ben niet geroepen om angst en verderf te zaaien. Luther noemt dat een spoor van stank om de gewetens van de mensen te benauwen. Nee, maar wel het evangelie van het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat zal of naar de een of naar de andere kant vallen. Een reuke des levens ten leven. Of een reuke des doods ten dood. Hier worden we als het ware opgeroepen. Hier. Om voor God te verschijnen. En rekenschap af te leggen. Of te schuilen. Bij die Heere Jezus Christus. Zou je dan niet zeggen, ja, het is maar een gewoon versie. Neem, Heer, mijn beide handen en leid uw kind. Breng me, Heere, alstublieft op het spoor. Want het ziet er zo donker en somber uit, buiten dat. Gewoon al word je ermee geconfronteerd. Als nou zo'n moedertje, zo'n vrouw van zo'n jonge man betrekkelijk, met kleine kinderen, als die nou eens zou weten, en de Heere zou ze niet die troost geven, zou ze toch de verstand verliezen? Als zo'n man die veel tegenheden in zijn leven gehad heeft, en eindelijk een periode zou je zeggen van de Heere gezegend wordt, een andere vrouw, een ander gezinnetje. En dan komt de klap. Zij toch. Een mens die zou toch zijn vuisten ballen. Een mens. Dan moet je dat eens wegdenken. Ja, er is wel verdriet natuurlijk. Maar dan moet je dat eens wegdenken. Als die hoop en die troost en die bemoeienissen Gods er niet zijn. Oh, dan zou je toch. Dan zou je er toch niet naartoe durven gaan. Dan zou je toch wegvluchten. Daarom, kinderen, oude mensen moeten sterven, jonge mensen kunnen sterven, zei Houtman wel eens. Kinderen, Wij moeten ook sterven. En voor God verschijnen. En voor de rechterstoel van Christus verschijnen. God heeft getorend. Maar als het lam toornig wordt als rechter om alle die hem en zijn vader hebben onteerd om die te straffen. Zou hij dan niet zeggen, ga weg van mij, gij vervloekte, in het eeuwige vuur dat de duivel en zijn engelen bereid is? Verschrik. Je wordt er wel eens mee aangevochten. Ik heb wel eens gezegd, haak op. En je moet heus niet denken dat dat zomaar is, want je krijgt de klap wel naar binnen. Als je van een kind zegt dat je het liever te graven draagt dan ziet verzinken. Buiten God en buiten Christus. Zeg je een, zeg ja, is dat nou voor praat? Nou, ik kan dat ook niet, want... Je wordt ermee aangevallen. Nou zou je wel zien wat er gebeurt. Dan zou God dat wel eens even doen. En dan maar eens kijken hoe jij reageert. En dat zitje kan je benauwd zitten hoor. En toch. Al zou je als mens het niet kunnen verdragen. Maar al zou je dan een kind hebben. Een zoon of een dochter. En het is toch waar. En je zou als vader en moeder moeten kiezen. Of hier. De ellende, of eeuwig de ellende. Dan zou die zeggen, wij dan wetende de schrik des Heren. Breng een man, vrouw of kind liever ten grave in de wetenschap. Dat ze een huis bij God hebben niet met handen gemaakt, eeuwig in de hemel. Dan dat we zouden moeten aanschouwen. Dat ze verzinken buiten de Heere Jezus Christus. Want dan hoef je geen vader of moeder meer te roepen. Als we dan op ons sterfbed liggen. Met grote angstogen. Want die vader en moeder kan dat ook niet dragen. Daarom is die ernstig. Omdat God zegt. Omdat ge al mijn raad verworpen hebt, zal ik lachen wanneer uw vrezen komt en spotten wanneer uw verderfd is. Want die Heer Jezus Christus, die geen zonde gekend heeft, heeft nooit enige relatie tot de zonde gehad. Moet je eens indenken, die... Ja, dan kunnen wij ons wel beginnen weg te schamen. Voor God en voor elkaar. Zondaren. Oh, het is met geen woorden te zeggen. Laten we er niet te diep in graven. Maar het gaat ook altijd mee en dat staat ook nooit stil. Voor de vakantie en in de vakantie en na de vakantie. Dat wij van die ellendeling zijn. Zondaren. Dat wij verdrinken in ons eigen vuil en kwaad. Dat er een onzalige fontein is waar niks goeds uit voortkomt. Laat er niet over hebben verder. Maar luister dan eens. Wat een ontzagwekkend woord. Want die geen zonde gekend heeft. Die er vrij van geweest is. Hij die God uit God was. En ons vlees en bloed heeft aangenomen. Maar als plaatsbekleder. In mijn vlees gekomen zijn. Mijn verloren vlees. En toch geen zonde heeft gekend. Altijd heeft gezegd nee. Ik blijf bij God en bij zijn woord. Er staat geschreven. Wie overtuigt mij van zonde? Want Ja, als die nou eens naast ons staat. Nou, dan kun je wel huilen. Dan kun je wel in je schulp kruipen en verteerd worden. Want het is toch niet om uit te houden. Zolang wij hier in onze aardse tabernakel op aarde zijn, zou het toch niet om uit te houden zijn. Zo zwart, zo rein, zo onheilig, zo heilig, zo goddelijk, zo vleeselijk. Dien die geen zonde gekend heeft, geprezen zij Gods naam voor eeuwig. Hij heeft geen zonde gekend. Maar God heeft hem niet zondaar, maar zonde voor ons gemaakt. Dat grijpt nog verder, nog dieper. Dat iemand zondaar gemaakt wordt, ja, het is wat. We hebben onze eigen zondaar gemaakt. Maar dat ik nou tot zonde gemaakt word, zonde gemaakt. Dat ik het walgelijkste zelf, dat ik niet meer kan zeggen, kijk eens, ik met mijn zonde. Nee, er is niet anders dan zonde. Als het afschuwelijkste, het veroordelenswaardigste, het afzichtelijkste. Het onbeschrijfelijk verdorvene, al zo verdorven was zijn gelaat, meer dan van iemand. Zondaar, die kan nog een hap lucht krijgen. Zondaar deelt nog in bepaalde dingen die de Heere niet helemaal heeft weggenomen. Al heb je een leven vol ellende, er zit nog wel eens een goede dag tussen. Of een dag zonder pijn. Maar nou tot de pijn zelf gemaakt te worden. Tot de zonde. Hij zonde. Dat is vreselijk. Zo volkomen heeft God dat gedaan. Die afrekening. Hij zonde. Voor ons. Voor ons. Mag je erbij zijn? Ja, het geeft niet, al ben je een beetje benauwd. Wie is er niet benauwd zo af en toe? Mag je stilletjes tamelen? Ook voor mij, lieve Heere, ook voor mij. Geef me dat ik in hem mag geloven. Geef me toch wat meer kennis, lieve Heere, van dat werk. Oh, dat is niet zo erg. Dan weet het er toch niks van. Heeft hij zonde voor ons gemaakt? Paulus sluit zich bij de Korintiërs in. We hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. We zijn alle van spoor af. Ziet dan hoe die zondeloze zonde gemaakt is. Niet voor zichzelf. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Groot, hè? Opdat wij zouden worden, wij zondaar, rechtvaardigheid Gods, gerechtigheid die voor God geldt, gerechtigheid die voor God bestaat, in Christus Jezus. Dat is ook troost. Verschrikking en troost. Er is, ja, je zou zeggen, er is geen troost zonder verschrikking. Er kan wel verschrikking zijn zonder troost. Maar bij de troost in die ene boodschap van de heilige evangelie is de schrik, de ernst. Want al zijn vijanden zullen vergaan. Wanneer dan ook. Maar wat een troost is dit. Voor die gemeente. Die mee mag ingesloten worden. Wij. Wij. Gerecht. gerechtigheid. Niet in onszelf. Maar hij heeft geruild. God heeft geruild. God zelf. Hij heeft ons vlees, ons dood zijn, onze zonde, heeft hij niet alleen op zich genomen, maar hij heeft het willen zijn. Ik was eens op een college en er zei een professor die zei, ja, een beetje scherpe uitdrukking. Hij zegt, wat zegt hij? Wij zijn het doodtrappen nog niet waard. We zijn nog niet waard, zegt hij, dat we onze longen uitspuwen in 1000 stukken. Zijn we niet nog niet eens waard? Het was scherp gezegd, hè. Nee, dat, want dat is toch erg, hè? Dat is toch erg. Als hij dat scheelt, dan weet ik wat voor kwalen en ziet. Dat zijn we nog niet waard, zeg. Hij. Want wij moeten de geest geven, de adem een keer laten. Maar hij, die zich tot zonde wilde maken, door niet alleen mijn persoon, maar mijn verdoemelijke staat in te nemen. Om zich dood te laten maken onder het oordeel van God. En als een onrein, dat zijn wij toch, die onreine, die eeuwig buiten het koninkrijk moeten zijn, die honden, dat hij dat in heeft willen nemen. Dat hij zegt, geef hier, ik zal je ongerechtigheid zijn. Ik zal je zonde zijn. En hier heb je van mij mijn kleed, mijn eigen kleed, dat ik weef, dat gedrenkt is in het bloed. Hier heb je een mantel. Wees blijde. Wees blijde. Verheug u gij, dochter Sions, want uw heiland is gekomen. Uw Heere, de knecht. En hij is in de helse angst en verlating gedompeld om u een huis te geven in de hemel. Hier op aarde ook, maar in de hemel tenslotte. Straks op de nieuwe aarde. En dan zal het meevallen. Dan zou het meevallen. Dan zou er leven zijn door de dood heen. Al ben je zwart, lieflijk in hem. Al ben je verloren, behouden in hem. Al ben je een verworpene in je eigen waarneming, uitverkoren in hem, voor de grondlegging der wereld. Ja, dan kan het leed en het verdriet ons zeer benauwen. Dan kan ons kleine beetje verstand bezwijken. Dan kan het zo zijn dat we moeten zeggen, Heere, ik heb alles verknoeid en verdorren. Genade, o God, genade. Maar je zult niet bedrogen uitkomen, want hij is geen man dat hij liegen zal. Alle zweren zijn vergeten dan. En Lazarus is in Abrahams schoot. Dat is bij Christus. Amen.